Hallo en welkom bij de Groeispunters podcast. Ik ben Giel Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Groeispunters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Groeispunters podcast. We zijn even weg geweest, denk een maandje of zo. Maar we zijn er terug. Aflevering 14, als ik mijn eigen niet vergis, of 15. Dat maakt dan niet uit. En ik zit hier vandaag bij een jonge gast. Dag Rick.
Hallo, ik zit ook bij een jonge gast, de Giel.
Rick, kun je eens even vertellen wie dat je bent, wat dat uw onderneming is, hoe dat je ermee gestart bent? Even kort gewoon.
Absoluut. Ik ben Rick van Kerkhoven, 24 jaar. De medeoprichter en nu managing partner van Purple Panda. Purple Panda is een digitaal bureau in Antwerpen dat focust op zowel het bouwen van technologie als ook het helpen van bedrijven met marketing. Dus dat is advertising op kanalen zoals Facebook, Google, maar ook TikTok, Pinterest, de hele wire van opportuniteiten dat er vandaag zijn in de digitale space. Dus dat is het marketingluik, maar ook het technologieluik, wat daar meer traditioneel wordt verstaan onder het bouwen van websites, bouwen van applicaties, dat soort dingen. Mm-hmm. En waar dat onze kracht ligt, is dat wij een one-stop-shop zijn voor wel ambitieuze merken, ambitieuze bedrijven, die naar ons kunnen komen en zowel hun technologie als hun marketing aan één partner kunnen toevertrouwen. Voilà, dus jonge gast, 24 jaar, managing partner Purple Panda, geïnteresseerd in technologie, marketing, hands-on guy geweest, altijd van jongs af aan. Dus voilà, dat is high level
wie ik ben. Goed. Jonge gast, inderdaad. Is er een reden waarom dat je zo jong gestart bent als ondernemer?
Nee, ik denk eerder toevallig. Dus ik had een... ik wou altijd al een beetje mijn eigen ding doen, altijd een beetje een tegendraadse manneke geweest. En dan op mijn 18 heb ik eigenlijk mijn passie echt beginnen vinden in programmeren. Dus dat was wel vrij interesting. En dan zat ik op hogeschool, maar in plaats van in de les te zitten, zat ik in de cafetaria mijn eigen appjes al te programmeren. En dan ben ik toch beginnen realiseren van wauw, dat is de eerste keer dat ik gepassioneerd ben over iets. Mm-hmm. En dan ben ik gestopt met school om fulltime appjes te gaan programmeren, zal ik zeggen. En zo is dat organisch dan geëvolueerd naar waar we nu zijn.
Ik heb ongeveer een gelijk soort traject doorlopen. Ik ben zelf ook gestopt vroegtijdig. Bij mij was dat aan mijn ouders gemakkelijk om uit te leggen hoe en waarom. Heb je dat zelf ook ervaren of heb je op die moment wel wat tegenwind gekregen van familie
in het begin, ik begrijp dat zeker wel. Ik zou dat ook hebben als ik een kleine heb ooit. En die zegt van, ik ga stoppen met school. En we hadden wel van, wow, je moet wel, wat ga je dan doen? Je moet wel een plan hebben. Uiteraard, mijn ouders ook van in het begin wel zeker wat tegenwind geven. En wat ga je dan doen? En dan, ze dachten waarschijnlijk van, die gaat een beetje gamen en skateboarden. En dat is alles dat hij gaat doen. Maar ik had in de eerste half jaar, wat ze nog niet wisten, zat ik dan in de cafetaria in plaats van in de les te programmeren. En dan was ik aan het laten zien van, zie, ik heb hier een app. En dat was een eerste app dat ik had gebouwd, was een winkelapplicatie dat ik ging lanceren in Capelle, dus een gemeente vlakbij Antwerpen. En ik had dan ook al echt een samenwerking met de lokale handelaars, vennootschap of whatever dat je daar hebt. Beleef Capelle noemt hij. Dus ik had al een overeenkomst, die app was al bekend klaar en ik was het laten zien van, zie maar, ik wil deze gaan doen. En dan zei ze van, het ziet er nog uit dat je dan plannen. En laat hem maar doen. Mm-hmm. Dus dan hebben ze mij een beetje, een risico gepakt, mij een beetje laten doen. Maar dan, het leuke was dat, we hebben die app dan gelanceerd. Ik heb die app gelanceerd, ik was alleen toen. Gelanceerd en dan in het nieuws gekomen, want ik dacht uiteraard, ik ben zo nog... Hey, zo'n jonge gast, ik ga het nieuws laten bellen van Capelle. Sowieso dat die mij wel ergens zullen zetten in de krant. Weliswaar vlakbij de verhalen van de studentondernemingen en whatever. En ze noemen het een studentondernemer, ga echt ondernemen. Maar ik was in de krant en dan had er een ander softwarebedrijf mij gebeld met een jobaanbieding. Wat je normaal zou krijgen als je 3 jaar school hebt gedaan. En dan zie ik naar huis gaan en zie, ik heb een jobaanbieding na 1 jaar, zogezegd 1 jaar studeren. Mm-hmm. En dan wist ik helemaal, oké, en sindsdien laten ze mij doen. Dus dat is wel plezant.
Ja, inderdaad. Nu, je hebt met Purple Panda, ik heb zo eens een keer gebrowst op uw website. Ja. Je hebt, ondanks dat je van 2017 bezig bent, heb je al wel een paar heel grote klanten. Hè? Ik heb gezien een BMW-garage, een Red Bull, ja. De Vlaamse overheid.
Klopt.
Hoe benadert je zo'n mensen en hoe overtuigt je die mensen van uw kracht?
Ja, wel, ik denk wat heel belangrijk is in de agency-wereld toen wij gestart waren, is dat mensen benaderen in het algemeen is gewoon heel moeilijk. Dus helemaal in het begin hebben wij echt prospecting proberen te doen, inderdaad eind 2017. Mensen bellen, mensen een voorbeeld maken van een homepagina zonder dat je ze ooit al hebt gehoord en zo sturen van zie, dit is wat wij voor u kunnen doen. En dat werkt eigenlijk niet. Dus wat dat wij tot hiertoe hebben gewerkt. Er zullen misschien manieren zijn dat je het wel kunt laten doen. Het was alleszins niet onze stijl of niet wat dat voor ons werkte. En ja, wat dat wij hebben gerealiseerd is gewoon een goede job doen over een hele lange tijd. En dan via met wat chances kun je eens in onderaanneming voor grave bedrijven werken. Of ineens een cool bedrijf dat toch via is hoort. Mm-hmm. Kom je daar binnen. Dus het is altijd mond-aan-mond reclame geweest. En uiteindelijk, als je, we hebben bedrijven gelijk Vivaldi's en zo, daar ook voor hebben gewerkt. Dat is gewoon via freelancer.be, dus dat is wel cool. Dus ja, er zijn verschillende manieren, maar klanten benaderen is wel echt moeilijk. En dan het overtuigen, ja, dat is gewoon met dingen dat je al gemaakt hebt meestal, met de eerste kennismakingen, dat je gewoon laat zien van, we hebben wel goede ideeën. Mm-hmm. En we zijn meedenkend, we zijn jong, we hebben veel goesting en we zijn dynamische mensen. En dan hebben bedrijven meestal wel zin om samen een project te doen. Ja,
is er zo'n bepaalde structuur van gesprek dat je gebruikt als jij zo een salesgesprek, je eerste salesgesprek moet gaan doen?
Structuur niet, maar wel een insteek. Dus het allerbelangrijkste is dat ik ten eerste nooit zoiets heb van ik moet hier buiten gaan met een deal of een project. Dat heb ik nooit. Ten tweede is het eigenlijk, ik zit er ook niet voor een deal te maken in mijn hoofd. Dus ik ben heel raar op die manier, maar ik zit er echt gewoon om te weten van oké, wat is dit een verhaal? Wat is dit een probleem? Om dat echt goed te snappen. Mm-hmm. En de fun voor mij in the moment is om te helpen. En om zo van, oké, wij kunnen hier nu bijdragen. En dat is gewoon van, kom, we zitten samen aan tafel en gaan eens nadenken over het probleem. En mensen komen naar ons van, ja, we willen Facebook ads of we willen dit of we willen dat. En dan vraag ik gewoon, ja, waarom? Totdat je benauwd van, waarom heb jij ooit dat bedrijf gestart? Om echt alles te snappen. En van daaruit kun je dan echt iemand goed gaan helpen. Als je weet wat dat belangrijk is. Hè. En dan en mensen van mij, wauw, dat is geen verkoopspraat, die is gewoon mee aan het denken over mijn probleem, dat is een slimme gast. En dat is een tof bedrijf dat terecht te zitten, en je hebt wel coole stuff gedaan. En dan voelde je comfortabel en dan meestal hebben ze wel zin om verder te babbelen.
Dus eigenlijk niet zelf gaan zeggen van, kijk, jij hebt deze probleem, maar blijven doorvragen totdat ze zelf beseffen welk probleem dat ze hebben, om dan een oplossing aan te bieden.
Voilà, inderdaad. Dus vaak hebben mensen, of wat ik toch zie met de mensen die naar ons komen, hebben die een beetje een soort root cause of root probleem en die plakken dan zelf zo een plekkertje erop. En dan zo, Facebook ads, dat hebben we nodig. Hè? Mensen hebben het dan ergens gehoord. En ze komen naar u en dan gewoon samen niet goed kunt erdoor babbelen, dan wordt dat veel helderder. Hè? Dan voelen mensen zich ook comfortabel, want ze hebben zo van, ik heb Facebook ads nodig, maar ze zijn zo niet echt zeker, maar ik zal maar eens gaan horen, we zullen eens proberen. En dat je heel dat vooral helder kunt krijgen, dan is dat ook geruststellend voor de mensen die je met babbelt. Nu natuurlijk, dat is op kleinere schaal. Als je echt gaat naar de grotere bedrijven, die hebben dan echt al een project briefing of een pitch briefing waar dat je mee op mocht gaan pitchen. Dus dat is dan wel een ander verhaal, zal ik zeggen. Maar zo de core principles van gewoon gaan om te helpen en niet per se om te closen, zal ik zeggen, dat matcheert overal wel. Heb ik het gevoel. Ja. Ja.
Marketingbedrijven, er zijn er keiveel momenteel. In het begin, als jij startte, is dat iets waar dat je rekening mee gehouden hebt? Iets dat je zegt van, er is precies toch wel veel concurrentie. Misschien moet ik toch eens twee keer nadenken hoe dat je dat gaat aanpakken. Of verder je zegt, nee, ik kan gewoon springen en ik zie wel.
Ja, ja, dat was iets dat over een tijd meer en meer duidelijk is beginnen worden. Dus in het begin, ik ben eerder zo ene die eerst begint te bouwen, eerst begint te doen en dan pas onderzoek gaat doen. Ja. Dus ik heb nooit, voordat ik Purple Panda ben gestart, marktonderzoek gedaan van hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk in Antwerpen. En dan na een tijd realiseer je toch zo van, amai, er zijn er wel veel. En mensen zeggen dat ook van, ja, er zijn er wel veel. En wat is nu een onderscheidende factor? Dat is altijd belangrijk in je pitches. Maar wat ik ook wel meer en meer realiseer, is dat je gewoon... er zijn er veel, maar er is ook veel vraag naar. Mm-hmm. Ten tweede en ten derde, er zijn er veel, maar... ja, hoeveel echt goede bedrijven zijn er? Want wij, ik zeg, in een salesgesprek kan ik helpen. Over het algemeen proberen wij echt gewoon een heel goede job te doen. En alleen de klant eerst te zetten en ons bedrijf tweede. En dat zijn toch dingen die vrij uniek zijn. Dat je dat consistent echt goed doet, dat vraagt wel veel effort. En dan op zo'n manier creëer je reputatie. En alleen je reputatie is wat je op lange termijn onderscheidt. Hè. Maar... als je praktisch kijkt op deze momenten, hebben wij dus dat marketing en technologie onder één dek, wat dat toch al wel heel tof is voor bedrijven, dat wij een one-stop shop kunnen zijn. Maar ten tweede, wij hebben dat, maar we zijn geen bedrijf met 50, 100 werknemers. We zijn met 6-7 mensen ongeveer. Wat toch zorgt dat wij flexibel, dynamisch, snel kunnen zijn. Dat je met dezelfde mensen praat en soms en met de mensen praat die het werk effectief doen. Mm-hmm. Dus dat zorgt voor heel veel snelheid, persoonlijke aanpak. Dus ja, echt een sidekick voor ambitieuze bedrijven. Zo.
Ik hoor wel zeggen, 6-7 mensen onder u, of met 6-7 mensen in het bedrijf. Ja. Als jonge gast zo een team leiden, daar komen toch een paar moeilijkheden bij kijken. Wat zo... Het moeilijkste aan het leiden van een team?
Ja. Ik denk het moeilijkste is... ten eerste heb ik misschien nog wel een zachte, relaxe mens, zal ik zeggen. Ik geloof ook niet dat je mensen echt kunt iets laten doen dat ze intrinsiek niet willen doen. Dus je moet gewoon de mensen vinden die willen doen wat jij wilt dat ze doen, zal ik zeggen. Die daar een eigen motivatie voor hebben. Het is dan een beetje zachtaardig zijn. Ten tweede... vind ik het niet leuk om mensen ongelukkig te maken. En dat zie je in onze manier dat wij client service doen, mensen echt willen gaan helpen. Als wij samenwerken of een goede band hebben, is dat echt van... ja, we willen echt gewoon helpen en we willen dat iedereen er het beste uitkomt. Maar soms zeg je... een team moet leiden, moet je wel eens durven zeggen van... oké, ik kan hier iets zeggen of iets doen dat niet goed voelt voor u en ik kan... niet direct erna sorry zeggen. Je moet er even een dag of zo mee zitten. En dan... je moet dat wel kunnen. Want mensen... je moet zo'n feedback durven geven om mensen maximaal te kunnen laten ontwikkelen. Dus dat is een beetje het moeilijkste. Het liefste zou ik gewoon hebben dat altijd alles supergoed gaat en dat je echt... en dat het gewoon een feest is. En dat is meestal ook wel. Maar soms moet je gewoon even tegen natuur in. Mensen dat je heel graag hebt. Feedback geven of dingen zo doen.
Is dat ineens ook uw grootste tip voor het leiden van een team? Of heb je zoiets van, er is wel iets dat ik geleerd heb, dat toch nog wel echt belangrijk is aan zij die nog maar net een team leren aan te sturen?
Ik denk voor mij... dus in ons bedrijf, wij zijn een minder money-driven bedrijf. Mm-hmm. Wij zijn niet zo van, we moeten het grootste bureau maken of whatever. Wij zijn meer zo van... we willen een goede job doen onder goede omstandigheden. En we willen plezier hebben in wat wij doen. En we zijn ook trots op wat wij doen. En dus de mensen die we allemaal hebben, zijn gelijkaardig. Dat zijn geen mensen die in corporates de ladder zouden gaan klimmen. Dat zijn meer mensen die hands-on, creatief, gewoon samen coole stuff willen doen. En dus als je gewoon een like-minded group hebt van mensen, dan... is dat eigenlijk een beetje een self-policing, zelfsturend orgaan bijna. Dus ik moet nooit een speech geven of zo van... come on, allemaal naar die richting. Iedereen is automatisch al een beetje hetzelfde aan het doen. En wij willen gewoon van Purple Panda samen een van de coolste bureaus maken. En als wij coole projecten opleveren of coole stuff hebben gedaan... dan is er een happiness over heel het bureau vanzelf. En dan vieren wij gewoon samen. Dus dat is... ik zeg het, leadership, dat is voor mij ook vrij nieuw. Hè. We zijn ook nog maar recent aan het groeien, opgestart in 2017. Dus bij mij heeft het altijd een beetje een organische ontwikkeling gehad, waar het, gewoon als groep samen gaan, zal ik zeggen. Hoogstwaarschijnlijk zal ik ook nog wel binnen 4, 5 jaar terugkijken en zeggen van, oh ja, oké, ik wist echt nog wel niet wat het was. Maar we live and we learn. Hè,
dus. Ja, ja, inderdaad. Dat hoor ik ook al een paar keer Antwerpen zeggen. Ik heb ook gezien dat je verhuisd bent naar Antwerpen met Purple Panda. En dan vraag ik me eigen af, er zijn zoveel marketingbedrijven in Antwerpen. Waarom kies je dan toch om je daar nog eens tussen te smijten? En waarom kies je niet om bijvoorbeeld naar een andere stad of gemeente te verhuizen, waar dat misschien minder volk is op die moment?
Ja, wel, ik denk, je hebt veel marketingbedrijven in Antwerpen, maar je hebt veel klanten en je hebt veel mensen in Antwerpen. Mm. En dus de mensen die bij ons werken, komen zo goed als allemaal uit Antwerpen. Mm. Dus ja, dat is gewoon waar dat stuff is happening. Hè. Er is een reden dat die er allemaal zitten. En ten tweede ook gewoon van, ja, allee, ik wou echt in Antwerpen. Ik ben van buiten Antwerpen opgegroeid. En altijd interesse gehad in het stad. En ik heb altijd heel veel, heel cool gevonden. En dan de echte coole marketingbureaus zitten ook in stad. En dan zo van, oké, wij willen ook in stad zitten. Hè. Dus dat is ook, het heeft ook iets, bijna geromanticized, hè, om in stad te zitten. Dus dat is zeker ook wel een factor.
Ja, het is dus eigenlijk niet vanuit een...
Niet echt een strategisch punt. Nee, het
is ook gewoon...
Wij willen in de stad zitten en dan zo, ah cool, hier zitten ook alle mensen, hier zitten ook alle klanten. Maar het was vooral, wij willen gewoon in de stad zitten, dat is cool.
Nee. Antwerpen is inderdaad iets waar dat heel veel ondernemers naartoe trekken. Wij hebben dat nu niet gedaan. Maar dat is iets dat ik wel hoor. Grote ondernemers of grote ondernemingen, die verhuizen uiteindelijk altijd naar... Antwerpen of Brussel, heb ik mij al laten vertellen. Mm. Waarom zou dat zijn, volgens u?
Goh, ik denk... ik heb nog nooit gevraagd of zo aan de mensen van mij waarom dat die daar zitten. Ook nog nooit veel over nagedacht. Maar ik denk dat dat is voor... er zijn meer mensen daar die daar werken. Je hebt ook... veel de andere bedrijven zitten er ook. Hè. Dus zeker als je client service zij. Wij zitten in stad en ik kan naar een deel van mijn meetings gewoon met mijn elektrisch stepje door het stad rijden. En dat is convenient. Hè? Maar er is zeker ook wel reden om buiten het stad te zitten. Hè? En we hadden nooit problemen toen wij voordien in school te zaten. Nooit echt problemen mee gehad of zo. Dus, ik weet het niet hard to say.
Merk je dat omdat je die verhuis gedaan hebt, dat je misschien... oude klanten hebt moeten achterlaten of dat je meer nieuwe klanten hebt aangesproken of omdat die verhuis niet zo groot was, dat dat eigenlijk wel best goed meeviel?
Het was sowieso in de eerste maanden van COVID dat wij die verhuis hebben gedaan. Alles was toch een beetje digitaal aan het gaan. Ja. Dus ook moeilijk te zeggen. We hebben sowieso nog veel van onze klanten van voordat wij in stad zaten meegepakt. En ik denk, het is ook gewoon een feit dat je als marketingbureau zo in stad zit. Dus ik denk dat mensen dan ook zoiets hebben van, dat is een echt bureau, snap je?
Ja.
Uiteraard genoeg, in Tractel zit niet in stad. Hè? Ja. Maar ik weet niet. Dat is niet veel als aan gaat.
Nee, ik hoor inderdaad in Tractel zeggen. Is dat voor u ook een grote concurrent op deze moment? Of omdat die zo ver weg zitten, niet echt?
Concurrent... Ik kijk nog niet veel bureaus en ik denk dat niet echt in mijn eigen concurrent, snap je? Dus het is meer van, dat is gewoon een ander bureau. Wij hebben soms... wij komen soms via wel eens mee in aanraking. Hè? Een bedrijf dat van Intracto komt. Of dat weer eens horen van, die zijn klant bij Intracto of whatever. Dus komt er wel mee in aanraking. Dus is dat een concurrent? Sure, maar even goed als alle andere marketingbureaus. Ja, zijn. Het is niet dat wij er... veel over Intracto nadenken of zo. Over niemand eigenlijk. Allee, snap je? Wij zijn niet veel bezig met zo die... hoe doen wij het ten opzichte van andere bureaus? Ja.
Zolang dat je het maar goed doet, is het goed.
Voilà, en dat wij fun hebben en ons eigen ding doen, dat is het belangrijkste.
Nu, wij hebben een beetje dezelfde contactpersoon, business coach, de Rijn.
Ja.
En de Rijn die vertelde ons over de tijd... dat jij iemand waard met serieuze ambities. Kunt je een keer vertellen wat dat momenteel uw doelen, ambities nog zijn met Purple Panda?
Ambitieuze ambities, inderdaad. dring dat niet echt altijd uit in zo cijfers of groten of zo. Maar voor mij is dat meer van... Ik wil gewoon zo één van de echt coolste bureaus zijn in de stad. En dat is eigenlijk dus vrij... Dat is ambitieus, maar tegelijkertijd... Allee, Elon Musk stuurt mensen naar space en whatever. Dus ik denk dat allemaal relatief is. Maar nee, ik zou gewoon heel graag één van de coolste marketingbureaus in de stad kunnen bouwen, waar dat... Als mensen thuis zeggen of tegen hun vrienden van ja, ik werk voor Purple Panda, of gezien een auto rijden met Purple Panda, dat ze denken van mij, dat is een van Purple Panda. En zo'n bureau dat echt coole projecten lanceert, dat impact hebben, dat mensen kennen. Natuurlijk, je gaat als marketingbureau nooit in de algemene populatie super bekend worden, maar gewoon in dat wereldje bij de echte goeie zijn, dat zou ik super cool vinden.
Heb je zelf als ondernemer, dus niet zozeer over dat leadership, maar gewoon puur als ondernemer, zaken meegemaakt waar je van dacht, oh, Rick, jongen, wat heb je hier gedaan?
Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat ik in mijn vroege jaren gewoon nog heel veel te leren had. Dus ik wist eigenlijk nog niet hoe... Ik ben gestopt met school op mijn 17, 18. Ik wist eigenlijk nog niet hoe dat... een onderneming of een product of zo, hoe dat eigenlijk echt allemaal in elkaar zet. Want mijn eerste product, dat was dan die winkel-app in Capelle, heb je dan ook 6 maanden liggen bouwen en dan gelanceerd zonder marketing. En gewoon op de markt gezet. Ik dacht, mensen zullen dat wel downloaden. En 6 maanden gewerkt en 1 maand later is dat zo 100 downloads. En dan denk ik van, oké, dus wat is marketing? En dus dan het tweede product wel leren marketen, maar vergeten... er een businessmodel in te steken. En dan hebben we een app met 10.000 users en zo. Oké, maar hoe moeten we nu geld verdienen? Hè? En we wisten even in het begin wel een beetje, maar ja, alle coole startups toen was van, je moet zelfs geen businessmodel hebben, gewoon genoeg users hebben. Dus ja, zo step voor step leerden we wel dingen. En dus de meeste zaken die ik zeg van, we hebben nu weer gedaan, was puur door gebrek aan kennis. Maar ja, je kunt niet alles weten, dat is pure experience gewoon. Hè?
Nu, die marketing, dat is iets dat je in het begin zelf niet deed, hè, met je app development.
Klopt.
Dat is iets dat je nu wel aanbiedt aan je klanten.
Klopt.
Waar heb jij die info gehaald om een beetje een expert te worden in die marketing?
Ja sowieso. We hebben een team, hè, dus het is niet enkel, ik, maar ik ben wel op deze moment naar klanten toe, neem je de rol van digital strategist. Dus je hebt dat zeker wel moeten leren. Maar eigenlijk een beetje hetzelfde gelijk alleen in het vierde middelbaar of zo, kan ik ook nog niet echt programmeren. Ik heb mijn eerste website gemaakt toen ik 11 was. Over hoe dat je een iPhone moest jailbreken. Maar dat was zo zonder echt programmeren en stuff. Dat was een CMS. Dus programmeren heb ik ook moeten leren. Design heb ik ook moeten leren door gewoon veel iteratie te doen. En dan marketing heb ik ook moeten leren. En het meeste heb ik autodidactisch geleerd door gewoon... te doen, te proberen, te googlen, heel veel YouTuben. En gewoon zo heel een tijd opnieuw en opnieuw en kijken naar de beste producten. Ik weet nog, mijn login screen van winkelgids-appje was gebaseerd op de login screen van Twitter. En ik heb die 4 keer geherprogrammeerd voordat wij dat gelanceerd hebben. En gewoon, dan liet ik dan mijn vrienden zien, dezelfde login screen nog eens. Van, hey, zie je zo cool dat het nu is? En zo, ja, je hebt gewoon de achtergrond weg veranderd en nu is er een video achtergrond of whatever. Dus... iteratie, het internet, met andere mensen samenwerken. We hebben ook in onderaanneming voor andere bureaus al veel mogen doen, ook veel van geleerd. Dus gewoon met de times.
Met andere bureaus samenwerken, is dat dan ook iets dat je aanraadt, ondanks het feit dat we zullen het nu conculega's noemen, ondanks het feit dat conculega's zijn?
Zeker. Ik denk, there's a time and a place waar dat voor een bureau heel... beneficial kan zijn. En dat is zeker een een klant vinden waar dat je ineens per maand, ik zeg maar iets in begin, 3000 euro per maand kunt gaan billen. Als jong bureau en of dat je zo alleen bent, whatever, dat is niet gemakkelijk. Maar in onderaanneming zoiets realiseren, dat gaat al veel sneller. En je aan een bureau ook gewoon kunt laten zien van, zie, ik ken wat dat je al zoekt. Ja. Je moet geen fancy pitch hebben of geen fancy, je moet gewoon laten zien, ik ken dat, je gaat niet te veel werk geven, het even aan mij. En dan zoeken we wel groeien en zo leren ook. Met klanten is het allemaal veel moeilijker om zo'n type workload binnen te halen. Natuurlijk, het nadeel in onderaanneming is, je zet je eigen merk niet in de markt. Je bouwt geen eigen sustainable klantrelaties. Dus het is echt, het is een afweging dat je moet maken.
Werkt je op deze moment nog in onderaanneming bij andere bedrijven of zijn er van aan het afstappen?
Onderaanneming niet zozeer. Ik zou eerder zeggen partnerships. Dus wij zijn altijd wel in contact met de klant zelf. Dus wij doen het dan niet onder de naam van een ander bureau. En die uurtarieven liggen toch al veel dichter bij ons commercieel uurtarief dan in het begin. Dus.
Inderdaad. Geld is op een bepaald punt in uw ondernemingsjourney heel belangrijk. Om te kunnen blijven groeien, om er te kunnen blijven.
Altijd, ja.
Maar je hebt in het begin niet altijd een even goed idee van je prijszetting. Hoeveel je moet vragen voor een app? Waar heb jij die informatie gehaald?
Ik denk dat ik ooit ergens heb gehoord dat er een 60 per uur vroeg of zoiets voor zijn services. En dan daar zijn begonnen. En dan worden stilkens aan meer en meer. En dan de prijszetting voor projecten was puur gewoon van oké, hoe lang ga ik ermee bezig zijn?
Mm-hmm.
En dan eerst dan de totale prijs voor het project. En dan over tijd leer je wel van ja, er lopen ook vaak dingen mis. Dus je moet een beetje rekening mee houden dat dingen kunnen mislopen. Dus daar maakte ik in het begin ook wel wat fouten. Maar dat uurloon is ook gewoon puur gebaseerd op wat andere mensen vroegen. Of dat ik het gehoord dat die vroegen. En dan naarmate dat je de markt beter en beter leert kennen, en ze van, die vragen zoveel, die vragen zoveel. En die komen ermee weg voor die reden, of die doen dat voor die reden.
Ja.
En dan vind je eigenlijk een beetje je eigen prijspunt gebaseerd op wie dat je zij, hoe exclusief dat je vindt dat je zelf zij, of hoe moeilijk dat is om een bedrijf te vinden gelijkaardig als u. En uiteraard wat dat je levert. Hè. Er zijn bepaalde services die gemakkelijker, of waar dat gewoon meer aanbod is. Dus die zaken, maar vooral gewoon gekeken naar andere mensen.
Ik vraag alleen omdat wij zelf, hebben wij als creatievelingen vaak problemen met het verantwoorden van onze prijs.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je dat zelf als jonge ondernemer ook ervaren, want app development is natuurlijk ook iets creatief,
mm-hmm.
als we het zo stellen, dat er heel veel mensen zijn of klanten zijn die dat verkeerd inschatten, hoeveel tijd dat kost of hoeveel... Ja, dat je er eigenlijk voor zou moeten vragen. Heb jij dat zelf meegemaakt en hoe bent jij daarmee omgegaan?
Wij hebben dat zelf meegemaakt, maar eigenlijk vrij grappig. Zeker in IT in het begin, want we zijn begonnen vooral met bouwen. Hè. De marketing is eigenlijk sinds 2 jaar bijgekomen dat we dat op een serieus niveau mee beginnen te doen. Maar het IT-luik, mensen hebben zo echt geen idee van wat de zaken kosten in IT. En dan zo van... Dan zeggen wij van, dat project gaat dan 15.000 euro kosten of zo. En dan zo, want ik dacht 50.000 euro. Dus meestal bij de banaal andersom. Tuurlijk zijn er soms mensen die denken dat het duur is, maar zeggen, hier is hoeveel tijd dat kost en hier is waar je rekening mee moet houden. En je wil mensen vergeten vaak op vlak van IT dan zo van die basic things. Mensen moeten hun wachtwoord kunnen resetten, mensen moeten dit, moeten kunnen dat. Die vergeten een heleboel van de stuff. Die denken enkel aan de core features, maar er is een heleboel stuff dat je nog moet doen om zo'n product... echt te doen werken, zal ik zeggen. Hè. En je hebt verschillende fases dat je doorgaat om tot een product te komen dat echt in lijn ligt met wat mensen zoeken en echt iets is dat mensen nodig hebben. En dan het marketingluik, dat in het algemeen hebben mensen wel meer een goede gevoel van hoeveel dat zou moeten kosten ongeveer. Dus daar valt het eigenlijk mee, omdat wij tot op deze moment nog redelijk competitief geprijsd zijn nog steeds. Voor de manier waarop dat wij werken en wat dat wij doen, nog niet al te veel moeten verantwoorden. Soms zijn er gewoon mensen die zeggen, dat is te duur of zo. Maar zo'n mensen zijn dat altijd. Zijn er altijd. Dus.
Als marketeer, wat zijn zo zaken, fouten misschien, dat bedrijven maken vooraleer dat ze bij jullie terechtkomen op vlak van marketing en hun bedrijf naar buiten brengen?
Ja. Dat hangt heel erg even. Het type bedrijf wat we vaak zien is dat ze bepaalde essentiële zaken in marketing, zoals digital marketing, outsourcen, maar eigenlijk intern niet echt iemand hebben die weet hoe dat werkt of die weet hoe dat ze hun bureau moeten beoordelen, zal ik zeggen. En dan zie je dat vaak bureaus het ofwel gewoon niet zo goed doen of dat ze eigenlijk maar aan het proberen zijn, ofwel dat ze het wel goed hebben gedaan, maar dan een beetje stagneren of zo van die zaken. Allee, vaak, bedrijven moeten tegenwoordig vrij complexe dingen. Digitale marketing is eigenlijk toch nog altijd redelijk complex. Outsourcen en die interne kennis is er al niet altijd. Nu natuurlijk, dat is niet een probleem dat gemakkelijk op te lossen is. Mm-hmm. Want zo'n mensen hiren, dat is niet gemakkelijk. Maar dat is gewoon wel iets dat we zien dat een pijnpunt is. Allee, dat is iets waar ik me eigenlijk wel zorgen over maak bij veel bedrijven. Het tweede is inderdaad een beetje het strategische luik. Gewoon zo van, wij moeten ook op Google, wij moeten ook daar. Dat is ook wel belangrijk. Maar vooral het gebrek aan understanding bij de klant zelf is hetgeen dat ik mij het meeste zorgen over maak.
Als je zelf een start-up begint, is dat dan ook een van de zaken dat je vrij vroeg in het proces zou moeten doen en je eigen bijscholen in die marketing, digital marketing dan?
Ja, ik denk als je een start-up, zeker een soort tech-start-up of zo bijvoorbeeld, ja, dat zijn je core competenties, hè? Marketing, technologie, en je moet altijd iemand hebben in-house die op zijn minst echt de oversight heel goed kan doen en heel goed begrijpt wat hij in het bureau of wat hij externe mensen aan het doen zijn. Ik denk dat dat zeker wel belangrijk is. Maar dat is opnieuw niet altijd mogelijk. Hè? Het is ook belangrijk dat je genoeg funding hebt voor te gaan. En soms moet je creatief zijn en moet het oplossen. Maar echt het kunt hebben, marketing en technologiekennis in-house. Marktkennis. Hè? Als je een techproduct gaat lanceren in real estate, moet ook wel iemand hebben die stuff kent van real estate. Maar het is zeker belangrijk om dat te hebben.
Nee. Aan het einde van een aflevering vraag ik altijd voor een ultieme tip voor startende ondernemers. Misschien moet je gewoon een paar tips geven voor de duidelijkheid. Wat is volgens u superbelangrijk als je nog maar net begonnen bent als ondernemer?
Goeie vraag. Ik kan alleen maar zeggen natuurlijk wat ik heb gedaan, of wat dat mijn verhaal is geweest. En mijn verhaal is gewoon starten met zaken dat je interessant vindt of tof vindt. Dus ik vond technologie van het begin altijd heel plezant. En wij worden echt enthousiast over sommige van de dingen die wij lanceren. De meeste van de dingen. Ik bedoel, sommige stuff you get used to, launching bepaalde websites of stuff wordt op een duur meer comfortabel werk. Maar soms lanceren wij dan van die dingen en worden wij er echt enthousiast over. Dus zie dat je een bepaald enthousiasme of passie hebt. Dat was mijn verhaal toch. Gewoon eigenlijk een beetje beginnen bouwen. En nu nog, ik zou liever iets maken dat veel mensen gebruiken dan iets maken om veel geld mee te verdienen. Omdat ik vind dat gewoon cool, gelijk met PartyWedge, een tweede start-up dat we hadden. Op den duur, mensen dat je niet kent, begonnen dat te gebruiken. En dan was ik eens op date in Antwerpen. En dan zo, wat doe jij? Ja, PartyWedge. En die zo, ik ken dat, jullie door gsm zien. En je had een app dan. En dat zijn dan zo van die momenten dat je denkt van, oh, deze is cool. En je toch geld verdienen en zo, dat is ook belangrijk. En iedereen doet zijn ding. En dat is zeker ook iets dat ik niet vies ben van binnen of zo. Maar die passie voor wat ik doe, heeft mij toch wel ver gebracht. Omdat dat blijft de core en je blijft fun hebben. Ook als die tegenslaagt of whatever. Dat is belangrijk. Dus dat is een belangrijke tip. Ten tweede zou ik zeggen, als je jong begint te ondernemen, dat is een perspectief dat ik dan heb gekregen na een tijd, zeker bij het starten van een bureau. Een bureau starten als je 21 bent, dat is toch niet super evident. Hè? Want een marketingbureau of een technologiebureau is heel afhankelijk van de reputatie van het bureau of de reputatie van de founders, het netwerk van de mensen, om klanten te genereren, et cetera. Dus laat je niet ontmoedigen als je zo jong gast bent, je hebt nog bijna geen netwerk en je ziet zo andere bedrijven succesvol zijn, weet dat ervaring, netwerk in ondernemen heel belangrijke dingen zijn om er een succes van te maken. Het is natuurlijk gefocust op agency, service en hoe dat mijn pad is geweest. Maar dat zou mijn advies zijn. Doe iets dat je graag doet en don't be too hard on yourself als het nog niet direct allemaal is wat je denkt dat zou moeten zijn.
Ik hoor het woordje netwerken vallen. Is er bij u een favoriete tool dat jij gebruikt om nieuwe mensen te leren kennen of om te netwerken in het algemeen?
Nee, niet per se. Eigenlijk mijn netwerken voorlopig zijn gewoon de nieuwe klanten die we bij Purple Panda krijgen. Je werkt heel erg en dat is alles dat je doet. Soms Goh, dat is misschien een andere manier van netwerk, maar dan kom je online zoiets een cool product tegen dat je denkt van, ah, ik heb eigenlijk hetzelfde idee. En dan zetten wij, dan stuur je zo wat berichtjes op Twitter of whatever. Maar nee, voor de rest heb ik niet echt LinkedIn strategies of local networking event strategies of dat soort dingen. Hoewel het allemaal goede strategieën zijn, maar voorlopig gewoon nog niet.
Het zijn gewoon momenteel de nieuwe klanten, maar dan moet het toch bijna aan de lopende band nieuwe klanten binnenkrijgen. Of hoe komen klanten momenteel binnen bij u?
Voornamelijk mond aan mond.
Ja.
Wij groeien ook mee met klanten, dus dat is ook wel tof dat klanten bij ons wel even blijven meestal. En dat wij dan kunnen meegroeien. Hè. Je krijgt dan een heel goede band. En ja, alleen gelijk dat ik zei, wij zitten klanten een beetje voor ons bedrijf en we proberen echt een heel goede job te doen. En vooral te zien dat dat ook gewoon een toffe ervaring is. Want allee, het zijn uiteindelijk nog altijd mensen. Je kunt wel keigoed resultaat behalen, maar het moet ook wel tof zijn om met u te samen te werken.
Tuurlijk.
En dat wil zeggen, snel antwoord krijgen altijd, persoonlijk antwoorden, mensen die je bedrijf kennen, dat soort dingen. Maar als je client happiness hoog is, dan gaan die dat ook gunnen om u aan te bevelen. En iedereen kent wel mensen die zo iets een website of een marketingcampagne nodig hebben. En dan zo... zo doen we dat voorlopig. Hè. En dat is een soort sneeuwbal-effect. Hoe meer dat je er hebt, hoe meer dat je er hebt die je kunnen aanbevelen. En dat is hoe dat het dan kan groeien na een tijd. Ja.
All right. Cool. Dus, Rick, dikke merci om langs te komen.
Merci. En, merci voor de invite.
Ja, absoluut. En voor de mensen thuis, tot de volgende keer.